Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Over goed een half uur, om middernacht, schakelt ons land de versnelling lager. Dan worden de maatregelen van kracht waarmee de overheid de verspreiding van het coronavirus in ons land wil vertragen.
Waar iedereen voor vreesde, is nu een feit. Ons land telt nu ook dodelijke slachtoffers na de corona-uitbraak.
Zal het federaal rampenplan worden afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus?
Sport- en cultuurevenementen die worden afgelast. Cafés en restaurants moeten sluiten. Winkels blijven wel open, behalve in het weekend. Vanaf maandag worden alle lessen op scholen en universiteiten opgeschort. Crèches blijven wel open. In scholen is er opvang.
De woonzorgcentra of rusthuizen moeten de deuren sluiten voor alle bezoekers.
De Nationale Veiligheidsraad zit bijeen over de coronacrisis.
Blijf in uw kot, in uw kot. Ik meen het, hè. Ik meen het. Blijf thuis.
Italië neemt ongeziene maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dijken. 16 miljoen Italianen worden in quarantaine geplaatst.
Di evitare ogni spostamento.
Beste luisteraars, welkom in een volgende uitzending van De Rots in de Branding. Ja, beste vrienden, u hoort het goed, reeds 2 jaar zitten wij geplaagd met deze coronapandemie en allerhande maatregelen die werden en nog worden genomen. Gelukkig niet meer zo streng als tijdens de eerste maanden. We mogen toch wel vandaag zeggen dat we dankzij de vaccins en de genomen maatregelen, die wel regelmatig ter discussie lagen en soms ook terecht, toch van een grotere vrijheid kunnen genieten. En zeker, zoals bijvoorbeeld in de woonzorgcentra, waar de situatie bij aanvang toch zeer, zeer erg was. Vorig jaar sprak ik nog van wat licht in de tunnel. Wel, laat ons zeggen dat er een groot licht schijnt deze dagen in die tunnel. En laat ons hopen dat dit Omicron-beestje, die wel zeer besmettelijk is, maar dan toch minder ziek maakt, als, hoe zou ik zeggen, een natuurlijk vaccin de weerstand van de ganse bevolking mag verhogen, om alzo dat vies beestje te verpletteren. Laat ons dit hopen. Voor iedereen trouwens mag het nu toch stilaan gaan ophouden. Maar laten we de moed niet verliezen. En ik laat jullie nogmaals Fernandel op jullie los in de persoon van Don Camillo. In de film Le Retour de Don Camillo kunnen de gelovigen ook een tijd de heilige missen niet bijwonen. De reden ligt wel anders. Een overstroming rond en zelfs in de kerk. En Don Camillo staat daar helemaal alleen in zijn parochiekerk, tot aan zijn knieën in het water, voor het hoofdaltaar, en zijn blik gericht naar buiten, met de poort van de kerk helemaal open. En de gelovigen staan buiten aan de overkant van het water te luisteren naar zijn aanmoedigende woorden. En ik stel voor even mee te luisteren met een vrije vertaling.
Des frères. Puisque l'office divin ne nous est pas permis dans les circonstances actuelles, laissons une prière d'espérance s'élever vers le ciel. L'homme a connu d'autres déluges. Mais un jour, les eaux se retirent, le soleil revient, les fleurs refleurissent, et l'homme recommence.
Mijn allerbeste gelovigen, daar door de actuele omstandigheden er geen goddelijke diensten kunnen plaatsgrijpen, laat ons een gebed van hoop richten naar de hemel. De mens heeft nog andere overstromingen gekend, maar op een dag trok het water zich terug, de zon keerde terug, de bloemen bloeiden weer en de mens herleefde.
Oui, un jour prochain vous reviendrez et nous recommencerons tous ensemble. Alors nous souviendrons la fraternité qui nous a réunis dans ces heures terribles.
Ja, op een dag zullen jullie kunnen terugkomen en zullen we allemaal samen een nieuwe start nemen. We zullen ons steeds de broederlijke solidariteit herinneren die ons in die vreselijke uren verenigde.
Et avec le caractère que Dieu nous a donné, nous recommencerons à lutter. Pour que le soleil soit plus clair, pour que les fleurs soient plus belles, et pour que la misère disparaisse un jour de nos villes et de nos villages.
Met de wilskracht die God ons gegeven heeft, zullen we herbeginnen om te vechten opdat de zon meer licht zou geven, opdat de bloemen nog mooier zouden worden en opdat de miseries op een dag zouden verdwijnen in onze steden en dorpen.
Nous oublierons nos discordes. Et quand nous aurons envie de mordre, nous tâcherons de sourire. Alors, tout sera facile. Et notre village deviendra une petite image du paradis.
We zullen onze geschillen vergeten. En als we zin hebben om te kibbelen, zullen we proberen te glimlachen. En dan zal alles weer eenvoudig worden en ons dorp wordt dan een kleine afbeelding van het paradijs. Wees in vrede, ver weg in jullie verlaten geïsoleerde huizen. Ik bewaak Gods huis. Amen.
Soyez en paix, loin de vos foyers abandonnés. Je garde la maison, ainsi soit-il.
Dit was eventjes Fernandel in Le Retour de Don Camillo. Trouwens, in 2016 haalde onze paus Don Camillo aan en vertelde hoe hij steeds getroffen is door het gebed van deze fictieve pastoor, maar dat steeds samengaat met zijn nauwe nabijheid bij de mensen. Don Camillo zei over zichzelf, aldus paus Franciscus, ik ben een arme plattelandspriester die zijn parochianen stuk voor stuk kent, die van hen houdt, die op de hoogte is van hun verdriet en vreugden, die met hen kan lijden en kan lachen. Nabijheid bij de mensen en gebed vormen de sleutel om een christelijk en volkshumanisme te kunnen beleven op een nederige, vrijgevige en gelukkige manier. Trouwens, in zijn kersttoespraak in 2020 aan de leden van de Romeinse Curie gebruikte de paus 44 keer het woord crisis. En deze coronapandemie omschrijft hij als een test van het uithoudingsvermogen, die we maar beter kunnen opvatten als een mogelijkheid om onszelf te bekeren en meer authentiek te worden. En dit is een beetje de bedoeling van deze uitzending. En daarom pogen we toch enkele positieve puntjes te halen uit deze coronapandemie, die ons nu reeds iets meer dan 2 jaren teistert. En Mathilde de Robien, journaliste van de katholieke website Aletea met een literaire opleiding en moeder van 3 kinderen, haalde enkele, zoals ze het noemt, spirituele schatten naar boven, die door deze pandemie als het ware wat herontdekt zijn. Ik had het reeds vorig jaar gegeven en daarom vat ik het nu wat samen. En een eerste schat die ze naar boven haalde was het herontdekken van de geestelijke communie. Eigenlijk gaat dit terug tot de tijd van de christelijke martelaren, die het sacrament van de Eucharistie niet konden ontvangen vanwege vervolging, onderduiking of gevangenschap. En ze verwees naar de 13e eeuw waar de heilige Thomas van Aquino een onderscheid maakte tussen 2 manieren om de Eucharistie te ontvangen. De sacramentele manier, waarbij men waarlijk het lichaam van Jezus ontvangt, met de uitwerking, de genaden van het sacrament. En dan is er de geestelijke manier, waarbij men wel de uitwerkingen, de genaden eraan verbonden ontvangt en ons ook toelaat geestelijk met Christus verenigd te zijn. En in het laatste geval is er een diepe wens om de vruchten van dit sacrament te ontvangen door een vurige liefde, een levend geloof, een geest van nederigheid en hoop. Trouwens, de heilige Johannes Vianney, pastoor van Ars, zei ooit: als wij verstoken zijn van de sacramentele communie, laten wij die dan, althans zoveel mogelijk, vervangen door de geestelijke communie. Dit is wat wij op elk moment kunnen doen. Wij moeten altijd in een brandend verlangen zijn om de goede God te ontvangen. Ook de heilige paus Johannes Paulus II in zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia vermaand: wanneer u de communie niet kunt ontvangen tijdens de mis die u aanhoort, neem dan de communie geestelijk. Dit is een zeer voordelige methode. Op deze manier zult u in uzelf een diepe liefde voor onze Heer uitdrukken. Een tweede schat die naar boven komt met deze crisis, of laat ons zeggen nog meer dan onder normale omstandigheden, is het ontvangen van de communie buiten een heilige mis. En dit is ook een ritueel dat teruggaat tot de eerste eeuwen van de kerk, toen het Eucharistisch brood na de viering werd bewaard om het aan de stervenden te brengen. Het Concilie van Nicea in 325 sprak reeds van een oude regel die verbood het laatste en meest noodzakelijke viaticum te onthouden aan diegene die de dood nabij is. Een derde schat is de biecht van verlangen. De kerk vraagt aan alle gedoopten om tenminste 1 keer per jaar het sacrament van de persoonlijke biecht te ontvangen. Gewoonlijk wordt dit onderhouden in de dagen die voorafgaan aan het paasfeest. En zeker tijdens de eerste lockdown van 2020 kon dit meestal niet. En zo verscheen dan in de maart vanuit Rome een decreet waarin staat: zij die geen toegang hebben tot het sacrament van de boete, kunnen God om vergeving van hun zonden vragen, ook van hun doodzonden, met een berouwvol en oprecht hart, met het vaste voornemen zo spoedig mogelijk hun toevlucht te nemen tot de sacramentele biecht. Een volgende schat, naast de geestelijke communie, de communie uitgereikt buiten de heilige mis en de biecht van verlangen, welke meer aandacht kregen, noemt de auteur de gemeenschap van de biddenden. En hier zijn de sociale media zeer nuttig geweest. Denken we aan de vele initiatieven van de heilige missen, gebedssamenkomsten, tot zelfs aanbiddingen, via livestream, via internet. Zo hebben velen internet ontdekt op een nuttige, goede manier. En trouwens, nog vandaag zijn er dergelijke initiatieven van priesters en parochies voor de mensen die het huis moeilijk kunnen verlaten. Een volgende schat die de auteur aanhaalt is het gezinsgebed thuis. En vele gezinnen vonden en vinden nog een manier, of een nieuwe manier, uit om samen te bidden of om het gezinsgebed terug op te nemen. En auteur Mathilde de Robien merkte op, zo volgen vele gezinnen eigenlijk de aansporing van de heilige Johannes Chrysostomus om van hun huis een kerk te maken. En vele huishoudens verzorgden als het ware huiselijke vieringen, al of niet online, verbonden met hun parochiekerk. En tenslotte een laatste schat is het naar de kerk komen om Jezus te aanbidden in het Heilig Sacrament. Ook bij ons vroegen de bisschoppen om toch tenminste de kerken open te houden. En in sommige kerken stelde men ook het Heilig Sacrament uit. Het zijn allemaal mogelijkheden die dan toch naar boven kwamen, spijts de maatregelen uitgelokt door deze pandemie. Maar natuurlijk, er moet van gebruik gemaakt worden, want anderzijds hoor je stemmen dat juist deze pandemie zal aanleiding geven tot een zeker gemakzucht en minder kerkbezoek nadien. En dit is echt ook een vaststelling vandaag de dag.
Lentevers 2020. Onvoorstelbaar hoe in 2 weken de wereld kan veranderen. En hoe wij nu in verwarring naar buiten kijken, overspoeld door feiten waar we achteraan lopen zonder te weten waarheen. Hoe goed wij ook door de jaren heen hebben geleerd de kop in het zand te steken, ook ondergronds dringt het nieuws tot ons door. En worden wij wakker geschud door stilte. Stilte in straten. Stilte in de beelden waarnaar we kijken. Met andere ogen die misschien weer opnieuw moeten leren zien. Tot zover het begin van onze lente, die ons voorkomt als het eind der tijden. De rest van het leven om ons heen fluit er maar op los. Komt uit de knop en bloeit open. Vogels leggen eieren met een optimisme die ons vreemd is. De magnolia is gezegend, want ze kan de krant niet lezen. En de schaduw van een zwaluw stijgt boven zichzelf uit en vliegt de zomer tegemoet. Maar onze nachten zijn stil. De straten hebben hun stem verloren. Wat anders kunnen wij dan blijven dromen en geloven in een overwinning op een tegenstander die onzichtbaar is? Maar eerst moeten wij afstand nemen. Afstand van alles. Om te weten wat je mist als het er niet meer is. Dat is misschien wat wij nog moeten leren. Een nieuwe tijd ontdekken. Door ons in onszelf te keren.
Ik sprak bij aanvang dat de situatie in de woonzorgcentra zo erg waren, vooral in de lentemaanden van de eerste lockdown in 2020, met heel veel sterfgevallen. Zo luchtte toen pater Ronnie Keustermans van de abdij van Averbode zijn hart in een artikel in De Tijd, en ik stel voor er enkele passages uit te halen ter overweging. Ik lees: in coronatijden wordt meer dan ooit duidelijk dat alles een prijs heeft, ook een mensenleven. En als die prijs te hoog oploopt, wordt het leven van mensen geofferd aan zakelijke belangen. Er zit wel degelijk iets serieus fout in onze samenleving. Het probleem dateert van lang voor de coronacrisis en zal niet verdwijnen met het virus. In de harde businesswereld heet het dat alles een prijs heeft. Bedoeld wordt dat als het nodige geld op of onder de tafel ligt, alles te regelen valt, alles verhandelbaar, te kopen en om te kopen is. En als nodig vallen daarbij ook lijken. Wat al een hele tijd fout gaat, wordt door de coronacrisis pijnlijk duidelijk. We bevinden ons op een hellend vlak en glijden verder de afgrond in, aldus pater Kustermans. We debatteren over abortus en euthanasie, maar wat werkelijk op het spel staat is de onaantastbaarheid van het menselijke leven. Als we die opheffen, worden grenzen voortdurend overschreden en razendsnel verlegd. Het gaat al lang niet meer over problematische zwangerschappen, terminale zieken of mensen die uitzichtloos lijden. Over het leven en de dood van mensen wordt nu blijkbaar beslist enkel op basis van de leeftijd. Als niet elk mensenleven even waardevol en onaantastbaar is, wordt er een onderscheid gemaakt tussen wie mag leven en wie niet. Dat verdict komt niet van politici of dokters, ook niet van deskundigen of ethici, maar wel van de mammon of het geld. Aldus pater Ronnie Kustermans. Het is een inhoud om goed over na te denken en vooral positief op te reageren, in de zin om er de nodige besluiten uit te nemen. Maar beste vrienden, we gaan er de moed in houden. U kent de hit van Noordkaap, Ik hou van u. Wel, Stijn Meuris maakte toen een coronaversie van het lied. Geniet ervan en beste mensen alleen thuis of in een woonzorgcentrum, zing gerust maar mee en geniet ervan.
Dankzij het virus, zo dus, wel wat liefde en vlucht. Open de hart. mij geen kus. Nee, geef mij geen kus. Met dank aan het virus. En dus wel wat liefde en vlucht. Geef mij geen kus. Geef mij van alles cadeautjes en liefde. Maar dus geef mij geen kus. Want ik hou van u, ik hou van u, ik denk aan u. Ja, ik hou van u, oh, ik hou van u, ik denk aan u. Oh la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Maar geef mij geen kus.
Welkom bij Radio Maria.
Deze pandemie biedt ons ook de mogelijkheid eens te gaan kijken in het verleden, hoe men omging met een dergelijke situatie. En zo stel ik voor bij Don Bosco aan te kloppen. In de helft van de 19e eeuw in Noord-Italië, dus ook de regio die vandaag zo zwaar getroffen werd. Hij leefde toen in Valdocco, een wijk van Turijn, met zijn jongens van het oratorium. U kan het verhaal terugvinden op de website www.donbosco.be. Enkele passages. In de zomer van 1854 brak in Noord-Italië weer eens cholera uit. Er was paniek alom, ook in Turijn, waar de noodtoestand afgekondigd werd. De wijk Valdocco was trouwens de infectiehaard en van daaruit was snel de hele stad besmet. Meteen nam Don Bosco de nodige voorzorgsmaatregelen. De lokalen voldoende verluchten. Geregelde en grondige poetsbeurten van alle gemeenschappelijke ruimtes. Grotere afstand tussen de bedden op de slaapzalen. Op regelmatige tijdstippen de handen wassen. En speciale gebedsmomenten voor de slachtoffers en voor de zorgverstrekkers. Na een week deden de autoriteiten van Turijn een oproep voor vrijwilligers in de eerste lijnzorg om de duizenden zieken te helpen, wat uiterst gevaarlijk was. Trouwens, wie besmet raakte moest overgeven, kreeg diarree en uitdrogingsverschijnselen. De kwetsbaarste groepen waren de zuigelingen en de bejaarden, omdat hun immuunsysteem onvoldoende functioneerde. En Don Bosco vertelde de oudere jongens van het oratorium dat hij zich als vrijwilliger zou aanbieden. En meteen waren er 14 die zich bij hem wilden aansluiten. Een dag later waren er nog eens 30 die zich vrijwillig aanboden. Don Bosco verdeelde ze in 3 groepen. Een groep zou helpen in de noodhospitalen. Een andere zou mensen opzoeken die zich in hun huizen opgesloten hadden. En een derde groep zou zich bekommeren om zieken die ze op straat aantroffen. Ze werkten altijd per 2 en droegen mondmaskers. Ze hadden allemaal een fles azijn bij zich om hun handen te spoelen voor en na het aanraken van de zieken. Zodra een fles leeg was, moesten ze een nieuwe komen halen in het oratorium. De jongens namen ook vers linnen mee voor de verzorging en verbrandden het oude linnen. Zo is er een kleine anekdote Het is geweten dat mama Margarita, de moeder van Don Bosco, op een dag helemaal door de voorraad lakens en tafellinnen heen was. En ze scheurde het altaardoek van het kerkje van Franciscus van Sales in stukken om daarmee zieken te kunnen verzorgen. En zij dacht, als ons lieve Heer ziet waarvoor het bestemd is, zal Hij het mij niet kwalijk nemen. Don Bosco leerde dus zijn jongens niet in theorie, maar al doende, en zijn sleutelwoord was vertrouwen. Zorg dat jullie in staat van genade zijn, en dan verzeker ik jullie dat niemand de ziekte zal krijgen. Don Bosco droeg ook zijn jongens op, naast het regelmatig bidden, ook een afbeelding van Maria op zich te dragen. Uiteindelijk werd inderdaad niemand van de jongens ziek. Het rotsvaste geloof en het vertrouwen dat Don Bosco voorleefde, wekten geloof en vertrouwen op. En beste vrienden, tijd voor een volgend lied. Een Salesiaans lied ter ere van Maria, Hulp der Christenen. Maria, Hulp der Christenen en lerares, help het volk van God. Elke jongere is een kind waar jij om geeft. En vandaag heeft de vervolgde kerk jouw hulp nodig.
En la historia de Don Bosco, con un sueño tú apareces, cual maestra que transforma fieras lobos en corderos, y Juanito va aprendiendo la lección de tu dulzura, que es el rostro del amor de nuestro Dios. María, auxiliadora,
Señora, Madre de Cristo.
Beste vrienden, graag wou ik afsluiten met een mooi artikel over de geschiedenis van de epidemieën of pandemieën. Tijdens de grote lockdown konden jullie het reeds beluisteren in een extra uitzending. Het is een interview met professor François-Olivier Touati, professor middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van de Franse stad Tours en tevens gespecialiseerd in de ziekten en de geneeskunde. En we zien ook hoe dergelijke pandemieën soms grote geografische en culturele gevolgen kan hebben. We gaan samen even terug luisteren. En hij verklaarde dat als men spreekt over de geschiedenis van epidemieën, het woord pest naar boven komt. Pest was de plaag bij uitstek die een halve bevolking kon neermaaien. De term pest verwees trouwens naar alle epidemieën, zoals reeds te horen vooral in de 6e en de 14e eeuw. Het vertelt ons over de kwetsbaarheid van onze mensheid. Het was pas in 1894 dat de bacil Yersinia pestis werd ontdekt in China door Alexander Yersin, een leerling van Pasteur. Men ontdekte dat het gedragen werd door een vlo die werd rondverspreid door knaagdieren zoals de ratten. Nu gebruiken we uiteraard het woord pest niet meer voor alle epidemieën. Elk heeft vandaag haar eigen naam, zoals tuberculose, miltvuur, zweren, pokken, dysenterie, maar ook malaria, ebola enzovoort. En zo verwijst de professor ook naar de Bijbel. De pest vormde de kern van de vele plagen, zoals van Egypte, voor de exodus van het volk Israël. De Bijbel dekte de term pest voor vele kwalen die zowel bij mensen als bij dieren voorkwamen. Maar we vinden het ook terug in de literatuur, zoals van de Griekse historicus Thucydides over een hevige pestepidemie in Athene in de 5e eeuw. En zo vermeldt de geschiedenis het overlijden van de heilige Franse koning Lodewijk in Tunis in 1270 aan de pest, waar hier bedoeld wordt tyfus of dysenterie. De professor in het interview haalde ook andere ziekten aan, als het ergotisme of kribbelziekte of vuurpest, veroorzaakt door besmet graan, een vreselijke plaag die zich vanaf de 9e eeuw tot de 16e eeuw in Europa heeft verspreid. Het necroseerde de handen en de voeten, blokkeerde de bloedsomloop, veroorzaakte een ondraaglijke branderig gevoel met stuiptrekkingen, waarbij de zieke zelf helemaal gek werd. Zo verhaalde professor François-Olivier Touati over een pestperiode welk begon in 541 in de haven van Pelusa, Egypte, in de Nijldelta. Het stond bekend onder de naam de pest van Justinianus, die pas eindigde in 768. Het verspreidde zich in de Middellandse Zee en bereikte vervolgens het nabije Oosten en Noord-Afrika. 1/3 van de bevolking verdween, zoals vooral in Spanje en Italië. In Europa daarentegen reikte het nauwelijks verder dan de Loire en de Rijn.
Bisschop Gregorius van Tours uit de 6e eeuw, tevens historicus, geeft indrukwekkende beschrijvingen van de verwoestingen die deze pest heeft aangericht in Clermont, de stad waar hij werd geboren. De troepen van Karel de Grote werden ermee geconfronteerd in Italië En het is geen toeval dat de keizer zijn hoofdstad in het noordelijke Aken vestigde. Deze pest veroorzaakte dus ook geografische veranderingen, als de herverdeling van territoria. Zo werd de rivier de Rijn de belangrijkste rivier. Het Byzantijnse Rijk richtte zich meer naar de grote Russische rivieren. Maar ook de islam kon dankzij deze pest zich beter uitbreiden door de verzwakte Byzantijnse troepen. En deze pest bevorderde de verovering van Portugal en Spanje.
Daarna vertelde de professor over de grote pest of de zwarte dood uit de 14e eeuw in het jaar 1347. Deze pest kwam waarschijnlijk uit Centraal-Azië en zo naar de havenstad Kaffa, het tegenwoordige Feodosia, aan de oostkant van de Krim. En zo verhaalt de geschiedenis hoe de stad in 1436 belegerd werd door de Mongolen, die dode lichamen van pestslachtoffers over de muren katapulteerden om de bevolking te besmetten en te dwingen zich over te geven. Maar na de belegering bereikten schepen Europa, wat uiteraard een ramp betekende. En deze epidemie trof eerst de havens Genua, Venetië, Marseille en verder naar het noorden, zelfs tot in Schotland. Naar schatting verdween 1/3 van de Europese bevolking in deze pandemie. Maar later, om de 12 à 20 jaar, doken telkens nieuwe pestepidemieën op. Het einde van die reeks moet ergens gelegd worden in het jaar 1722. En de redenen zijn, vervolgde de professor, ten eerste had de bevolking een zeker immuunsysteem ontwikkeld. Alleen de meest resistente personen overleefden het. Daarbij kwam dat, alhoewel de echte oorzaak van de ziekte nog niet bekend was, men toch al doorhad dat de risico's gelegen waren in ongezonde lucht of omgeving, de nabijheid van de zieken zelf en de materialen. Zo werden in de havens zogenaamde lazaretten of veldhospitalen opgericht om bemanningen eerst in quarantaine te plaatsen. Men werd ook strikter voor het instellen van afzonderingsmaatregelen met het creëren van ruimtes met sanitaire voorzieningen, wat ook leidde tot veranderingen in de stadsplanning. Ik onderbreek even het stukje opname van vorig jaar en we gaan luisteren naar het nummer Sinfoglesia. Het is een muziekproject van de Duitse componist Christoph Simons naar aanleiding van deze coronacrisis. De opbrengst ging naar de Duitse Corona Care campagne. En het bestaat uit 3 Latijnse tekstregels. Victoriam misericordia, Victoriam vitae, omnia speramus. Vrij vertaald, de overwinning van het mededogen, van het leven en van de hoop.
Thank you.
professor François-Olivier Touati had het reeds over twee grote golven pestepidemieën in Europa met zeer zware gevolgen en zelfs territoriale veranderingen. In het vervolg van dit interview had de professor het dan over hoe het volk daarmee omging en hoe velen zich richten naar God. En we zien processies, collectieve gebeden, verering van allerlei reliquieën. Genezende heiligen werden aanroepen, de heilige Sebastiaan, wiens lichaam doorboord werd met een pijl, de heilige Rochus, geboren in Montpellier ten tijde van de zwarte pest, of gewoon Lazarus uit het evangelie, een Melaatse die van de tafel van de rijke man werd weggestuurd. Maar er zijn ook de grote liefdadigheidshandelingen naar de zieken toe, in de geest van wat in het evangelie staat: ik was ziek en je hebt mij bezocht. Vele predikers ontwikkelden extra dit thema, waarbij de zieke werd beschouwd als Christus zelf. Maar wat uiteraard ook te vermelden valt, vervolgde de professor, waren de collectieve begrafenissen die nu terug te vinden zijn in archeologische vondsten. Zoals in Parijs, onder het groot warenhuis Monoprix in de Rue Saint-Denis, waar zich massagraven bevinden van het kerkhof van de Trinité. Tijdens deze epidemieën van de 14e eeuw werden de lijken daar met honderden op elkaar gestapeld. Het is duidelijk dat het toen onmogelijk was om de meeste slachtoffers in fatsoenlijke omstandigheden te begraven. Deze epidemieën uit het verleden uiten zich uiteraard ook in de kunst, waarin de dood in zijn meest complete vormen werd uitgebeeld. De litanie van de doden verschijnt in de liturgie, of zoals de tekst Ars Moriendi uit 1415 over de kunst van het goed sterven.
Wat de professor wel nog vermeldde, is een eropflakkering van epidemieën vanaf einde 15e eeuw in de periode van de ontdekking van de nieuwe wereld, waar een confrontatie plaatsvond tussen voor elkaar vreemde volkeren. Zo overleed 10% van de bevolking van Zuid-Amerika door de griep. Maar Spaanse troepen verspreidden anderzijds ziekten zoals syfilis, die dan vervolgens tijdens het beleg van Napels zich onder de Franse troepen verder verspreidde, om onze landen te teisteren tot de uitvinding van de penicilline in 1928.
En tenslotte voegde professor François-Olivier Touati in het interview er nog een woordje aan toe in verband met de coronacrisis van vandaag. Wat mij opvalt, verklaarde hij, is de verscheidenheid aan gedragingen, individuele uitroepingen. Enerzijds grote solidariteit, maar ook onverschilligheid, vlucht, minimalisatie of overdrijving. Ook frustratie die voorkomt uit de opgelegde opsluiting enzovoort. Al deze reacties waren er reeds in 1347-1348. Ik ben ook getekend, vertelde hij, door de terugkeer van een realiteit die uit onze samenleving van vandaag was verdwenen, namelijk de dood. Niet dat het is opgehouden. Trouwens, het sterftecijfer door kanker en andere ziekten ligt vandaag de dag veel hoger. Maar er was een gedeeld verlangen ontstaan vandaag in de wereld om het beeld van de dood uit te wissen, om het uit het zicht te houden, alsof je het beter kunt vergeten.
In die tijd van de pest maakte de dood veel meer deel uit van het leven. In ieder geval voor kinderen. 4 van de 10 baby's stierven voor de leeftijd van 1 jaar. En 2 anderen werden geen 10 jaar.
En de professor vervolgde, onlangs las ik getuigenissen van verontwaardigde mensen die gefrustreerd waren dat ze niet in staat waren geweest om een geliefde te vergezellen in de laatste fase van het leven en het lichaam enkel zagen ingepakt in een plastieke zak. Het belang van te kunnen rouwen komt terug naar boven. Onze samenleving voelt terug sterk de noodzaak om de dood, die uiteindelijk een realiteit is, terug een plaats te geven. Tot zover dit interview met professor François-Olivier Touati, specialist middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Tours, tevens gespecialiseerd in de ziekten en de geneeskunde. Beste vrienden, onze radio heet Radio Maria. Wel, we gaan afsluiten met een weetje over het weesgegroet. Wist u dat de huidige formulering van het weesgegroet is ontstaan tijdens een zware epidemie in Europa? In de middeleeuwen raasde dus de zwarte pest over Europa in het midden van de 14e eeuw met 25 miljoen slachtoffers. Het weesgegroet die toen werd gebeden bestond, zoals nog altijd, uit 2 delen. Eerste deel uit de woorden van de engel aan Maria, wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. En het tweede deel komt uit de verwelkoming van Elisabeth aan Maria. Gij zijt gezegend onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Oorspronkelijk bestond het weesgegroet enkel uit deze 2 zinnen. Tijdens deze zwarte pest of de zwarte dood werd extra de hulp van Maria ingeroepen en voegde men eraan toe. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Deze bijkomende zin werd officieel erkend in de catechismus van het Concilie van Trente en in 1568 in het Romeinse brevier. Beste luisteraars, daarmee zijn we aan het einde van deze speciale uitzending in het teken van 2 jaar coronapandemie. Maar vol goede moed en rekenend op elkaars gebed en de hulp van onze moeder Maria blijven we sterk hopen op een hervatting van het normale leven. Ik dank jullie voor het luisteren en tot de volgende keer.
The gentle healer came into our town today. He touched blind eyes and the darkness left to stay. But more than the blindness, he took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man, with dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand, and yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today. I just looked around and found he'd gone away. Some folks from town have followed him, they say, that the gentle healer is the truth, the life, the